Welkom bij een nieuwe aflevering van de eerste Nederlandse Kubernetes podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen. In deze podcastreeks gaan we in op de technieken en leuke onderwerpen rond Kubernetes. Wil je interactief met Kubernetes aan de slag? Ga dan naar k8spodcast.nl/masterclass. Ik ben uw gastheer Ronald Kers en ik ga in gesprek met Kubernetes-expert Jan Stomphorst.
Goeiedag Ronald, leuk om hier weer te zijn. Vandaag wilde ik graag praten over de Dockerfile en de Ingress Nginx waar een Cert Manager in zit.
Kubernetes is een container manager en ik heb begrepen dat je met Dockerfile een container kan maken. Maar hoe doe ik dat?
Een Dockerfile is een definitiebestand waarbij je vertelt aan de Docker hoe die de container moet bouwen. Hij begint van bovenaf de file uit te voeren en elk commando vanuit het bestand zal dan een layer worden. Ik bedenk altijd van tevoren welke stap ik nodig heb en daarna ga ik heel veel testen.
Oké, nou layers zijn lagen. Ik ken dit principe wel uit Photoshop. Zo kun je bijvoorbeeld wijzigingen doen of een hele laag verwijderen zonder dat dit invloed heeft op de dingen die in een andere laag staan. Is dit hetzelfde concept als het lagen in containers?
Elk commando die uitgevoerd wordt in een Dockerfile, en daar bedoel ik een Docker-commando, zullen een layer vormen. Hij maakt deze layer op basis van de vorige laag. Dus dit is anders dan in Photoshop. En deze layer zal gecached worden op basis van het gehele commando. Als hierin niks verandert, zal die deze layer hergebruiken. Super makkelijk, want het kan ontzettend veel tijd schelen. Maar hier moet je echt wel rekening mee houden.
Hoe bedoel je dat je hier rekening mee moet houden?
Nou, layers worden gecached. En als je bijvoorbeeld een apt-update of een apt-update doet in je eerste layer en dan in je andere layer of een tweede layer een apt-install, dan kan het zijn dat je je install doet met een verouderde versie van de update, omdat hij hem gecached heeft. Dus misschien wel een hele oude versie installeert. Dus je moet echt opletten, want je kan dat heel snel fout doen. Wat wel cool is, is dat de Docker Registry je container ook in lagen opslaat. Dus als je de laag al een keer gemaakt hebt, dan gaat hij hem niet opnieuw uploaden. Dit checkt hij door middel van een checksum, oftewel een hash van de layer. Deze is altijd hetzelfde als de layer hetzelfde is.
Dat is zeker een goede tip. Maar hoe begin ik nu met een Dockerfile?
Nou, je start je container altijd met een from. En daarna een commando's. En daarna een programma wat je wil starten. En dit programma zal altijd pit 1 zijn. Het is slim om je container zo te maken dat je hem makkelijk kan stoppen, kan verwijderen of herbouwen of aan kan passen met minimale configuratieaanpassingen.
Kan ik ook mijn eigen container bij from neerzetten?
Jazeker, je kan ook zelf een basiscontainer maken. Daarnaast zou je ook nog van scratch kunnen starten. En daar hebben we het al eerder over een podcast, hebben we het er al eerder over gehad.
Wat zijn jouw favoriete basiscontainers?
Mijn favorieten zijn Debian Small en Alpine. Deze zijn mooi klein en eigenlijk wel voor elk doel goed te gebruiken.
Ik ga dus starten in mijn container met from Alpine. Moet ik hier nog een versienummer aangeven?
Het is altijd slim om versienummers aan te geven. We hebben het al eerder in de podcast gezegd. Tag altijd je containers.
Ja, ik weet nog uit een vorige podcast dat dit echt heel belangrijk was.
En dus moet je ook je from versie taggen. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat je from alpine.3 doet.
Oké. Wat is de volgende stap?
Dan hou ik altijd ruimte voor environment variabelen. Deze kan je door de hele Dockerfile gebruiken, maar zet ze dan wel boven in de file. Deze kan je definiëren met het commando arg en als voorbeeld arg versie en dan is je 10.
Stel, ik wil zorgen dat mijn applicatie vanuit een andere directory wordt gestart dan root.
Je kan met workdir de werkende en dus de standaard directory aanpassen als je in de container komt. En met docker exec kom je dan ook in die container terecht.
Nou, dat is goed om te weten.
En dan komen we bij het belangrijkste onderdeel van de Dockerfile, run. Bij run kan je commandos uitvoeren om je applicatie of je container te configureren.
Als ik het goed begrijp is run dus een layer. Kan ik ook meerdere commando's uitvoeren in één run?
Dat klopt. Je kan dat op meerdere manieren doen. Vaak gebruik ik een dubbele ampersand. Dat betekent dat het commando wat je hiervoor uitgevoerd is, dat het gelukt is. Of je gebruikt een puntkomma, dan zal hij gewoon alles uitvoeren. Maar als er een exit code komt uit het totale run statement, dan zal de Docker compilatie stoppen. Naast de vorige manieren om commando's te groeperen, kan je ook nog een heer document gebruiken.
Ik denk dat je die even moet uitleggen. Wat is een heer document?
Een heer document is een manier van Linux om meerdere regels in één commando te zetten. Je definieert vooraf een aantal tekens Wat veel gebruikt wordt is EOF. Hij zal hierop letten tot je alles ingevuld hebt. En dan zal dit alles in de variabelen stoppen. Dus in het voorbeeld, dus hij kijkt dus naar een regel waar alleen maar EOF op staat.
En dan is dus EOF, end of file. Dat is duidelijk.
Maar je kan hier dus ook andere tekens neerzetten.
Oké. Als je een berg commando's in één HEAR-document stopt, is dat dan ook één layer?
Ja, dat is dus, want een layer is een commando in een Dockerfile, zoals ik zei. Je moet wel opletten wat je allemaal in layers stopt. Te veel is niet goed, maar te weinig is ook niet goed.
En hoe weet je dan dat je goed zit?
En dat is altijd lastig. Het is slim om alles goed door te testen. Er is geen richtlijn voor, behalve dat je je updates in je installaties in één layer moet stoppen, waar ik het net al over had. Je kan bedenken dat als één layer te groot wordt, dat het debuggen best wel lastig is en het duurt het uploaden langer. Maar als je heel veel layers hebt, is dit veel complexer en zou je mogelijk een performanceprobleem kunnen hebben. Hey Ronald, weet jij wat een shell is in Linux?
Nee.
Nou, je hebt op Linux heb je verschillende soorten shells. En een shell is een omgeving waarbij je commando's intypt. Hier heb je verschillende soorten in. De meest gebruikte zijn Bash en SH. Bash wordt meer gebruikt op Linux-machines omdat je hier veel meer mee kan. Hier zitten veel meer features in. Maar waar je op moet letten is dat Docker SH gebruikt om de commando's uit te voeren. Dus dat is een verschil. En als je Bash wil gebruiken, moet je dit specifiek aangeven in het run-commando, omdat SH gecompileerd is in het Docker.
Nou, dat is wel goed om te weten.
Dus als de commando's niet veranderen in de Dockerfile, zou die layer niet opnieuw compileren. En zelfs als je een copy ster doet. Dus ik zou met een copy altijd alle bestanden definiëren om te forceren dat die layer opnieuw compileert.
Je kan dus bestanden in een Docker container kopiëren?
Ja, dat is eigenlijk de volgende stap. Zo vul je dus je containers met files. Je kan files toevoegen via een copy of een add. De commando's een copy add zijn bijna hetzelfde. Waarbij add meer kan. Je kan dus een URL toevoegen. En hij kan dus bestanden direct van het internet downloaden. Ik zou zoveel mogelijk commando copy gebruiken. Ook omdat dit de best practice is vanuit Kubernetes. En omdat dit dan transparanter is. Als je dan externe bestanden downloadt, zou ik dat via een curl of een wget doen.
Dus altijd copy gebruiken. En als ik nu sommige bestanden niet in mijn Docker wil hebben, als ik een copy ster doe?
Nou, je hebt net zoals git, heb je ook een punt Docker ignore. Hier zit je de bestanden in die niet meegenomen mogen worden met het bouwen van de Docker.
Stel, ik heb Apache in mijn container zitten. Hoe kan ik dan de poorten 80 en 443 openzetten?
Nou, dit kan je dan doen met commando expose. Dit zorgt dat de container naar die poorten gaat luisteren. Let op, expose gaat ervan uit dat je TCP gebruikt. En als die UDP moet zijn, dan moet je dat specifiek aanpassen.
En als dan alles in mijn container zit, moet die nog gestart worden. Hoe doen we dat dan?
Dat kan je met twee commando's doen. CMD en entry point. Dit is best complex. Deze kan je apart en samen gebruiken. Het is belangrijk om te weten dat je CMD kan overschrijven vanuit buiten de container. En entry point wordt altijd uitgevoerd.
Dus een CMD of entry point is het programma dat we opstarten zoals Apache. Maar waarom zou ik ze dan beide gebruiken?
Soms wil je voor het starten van de container dat er altijd een script uitgevoerd wordt en die zaken klaarzet, zoals rechten op directories. Dan zet je een script wat dit doet in de entry point. En daaronder een CMD met een command met Apache D. Let op, je kan maar één command en één entry point in de Dockerfile zetten. Als je er meerdere in zet, zal die altijd de laatste nemen. Nou, het toffe is dus dat je de CMD kan aanpassen. Dus als je een wil debuggen, als je wilt debuggen in je container, zou je een bash kunnen starten en daarna handmatig je applicatie. Daar word ik altijd heel blij van.
En zijn we dan klaar?
Ja, maar wat ik altijd nog doe, is documentatie en of uitleg in mijn Dockerfile. Zodat ik ook over 5 jaar nog weet wat ik van plan was. Dit kan je doen om er een hekje voor te zetten. Je moet wel oppassen dat je geen spatie voor het hekje zit. Hier kan de Docker compiler niet zo goed tegen. Dan zou je wel hele rare errors kunnen krijgen.
Oké, en dan zijn we nu dus echt klaar. Bedankt Jan, ik ga morgen gelijk mijn eerste Dockerfile maken.
Top.
ACC ICT is specialist in IT-continuïteit. Bij ACC ICT staat alles in het teken van continuïteit waarborgen voor bedrijfskritische applicaties. Of het nu gaat over Managed OTAP, Cloud en Kubernetes, ze geven hier invulling aan om door samen met hun klanten een toekomstbestendige strategie uit te stippelen voor het gehele proces van ontwikkelen tot en met productie. Ik kreeg laatst een vraag van een klant. En hij wilde graag veel websites op zijn Kubernetes cluster draaien. Maar Hij wilde wel controle houden over de externe IP-adressen, zodat de developers niet zomaar alles zonder SSL live kunnen zetten.
We gaan van dat vandaag op één van de onderdelen in. En de rechten, zoals robust access control, gaan we wat later op in. Een belangrijk onderdeel is de ingress. De ingress is een vitaal onderdeel voor het verkeer het cluster in. Stel hè, we staan op de kermis bij een ballengooitent. En deze tent heeft 4 plekken waar vandaan je ballen kan gooien. Allemaal met een eigen kleur. Groen, rood, blauw en paars. Ze gooien allemaal op hetzelfde doel. Het is een probleem als de groene bal bij een rode plek uitkomt. Want dan klopt de winnende telling niet meer. Dus achter de schermen zit een sorteermachine die de ballen op basis van kleur naar de juiste locatie brengt. En die sorteermachine die werkt ontzettend snel. Je kan bedenken dat de ingress hetzelfde doet. De gebruiker gaat naar de website op basis van de URL die hij intypte, ofwel de kleur van de bal. En hij zal dan naar het juiste IP-adres gaan wat vergelijkbaar is met ons doel. Deze komt bij de ingresscontroller uit. De ingresscontroller zal naar de URL kijken en deze naar de juiste website in Kubernetes als service doorsturen. Maar ook als een andere gebruiker naar een andere URL gaat, waarbij het IP-adres hetzelfde is als de vorige, en een andere kleur, bijvoorbeeld rood, dan zal die naar hetzelfde doel gaan en de ingresscontroller zal dan naar de URL kijken en deze ook weer naar de juiste website of Kubernetes service doorsturen.
Dus een ingresscontroller is een reverse proxy en deze routeert het webverkeer naar de juiste website op basis van de URL.
Klopt helemaal. En dit is niet een standaard onderdeel van Kubernetes, maar meer een soort van plugin. Voor de ingresscontrollers kan je vele bekende softwareproducten gebruiken. Bijvoorbeeld Nginx, Trafic of HProxy. Ze zijn allemaal geweldig, maar we gaan ons focussen op Nginx. Deze gebruiken wij ook het meeste. Nginx is een geweldige webserver en een reverse proxy.
En hoe installeer ik Nginx op het cluster?
Nou, om het makkelijk te maken heb je 2 versies van Nginx Ingress. De ene van Nginx zelf en de andere een versie vanuit Kubernetes.
En wat is jouw voorkeur? Ik zou verwachten die van Nginx zelf.
Ja, ik heb de voorkeur van die van Kubernetes. Die lopen net iets voor op de verschillende onderdelen. Ze hadden bijvoorbeeld eerder pass-through voor elkaar. En daarnaast moet je voor de Nginx versie betalen voor de extra features. Het is nooit erg om te betalen voor een goed product. Maar als het niet hoeft, dan doen we het niet.
We zijn echte Hollanders of we zijn het niet?
Om dus Nginx te installeren, kan je de operator van GitHub afhalen. Je kan de Helm deployment gebruiken, maar ik heb hier liever de YAML installatie. Je kan ze allebei vinden op de GitHub, samen met de instructies om te installeren. Ik zal de URL in de podcast notes zetten.
Oké, nu heb je Nginx op je cluster staan. Hoe zorg ik dan dat deze voor mijn applicatie komt?
Dit is een supersterke feature van Ingress. Je maakt in de namespace van je applicatie een Ingress-object. Hierin kan je alles van jouw applicatie inzetten. En de ingresscontroller zal deze informatie automatisch verwerken en herstarten als jij een object aanmaakt of verandert. In theorie kan de developer helemaal losgaan en zijn eigen ding doen in zijn namespace en zelfs een externe connectie maken. Bij dit ingresobject kan je ook een certificaat toevoegen voor de HTTPS of oftewel de SSL-connectie. Elk ingresobject heeft een aantal zaken die verplicht zijn, zoals de host, dat is de URL waar je op connect, een path, dat is een onderdeel van de URL, bijvoorbeeld als je /fun wil selecteren. Maar je kan ook hier een / neerzetten voor de hele website. En de backend, die verwijst naar servers. En die moet in dezelfde namespace zitten en die zal dan dus voor jouw applicatie zijn. Je moet dus het ingresobject in dezelfde namespace maken als je servers.
En hoe communiceren de servers met elkaar? Aangezien het webservices zijn, neem ik aan dat het over HTTPS gaat.
Je servers waar je naartoe connect is altijd zonder SSL. Dit is toch binnen Kubernetes, dus HTTP. Want dit is toch intern verkeer. Maar in je ingresobject kan je aangeven of HTTPS of HTTP wil voor extern. Dus het kan dus beide. En je kan doorverwijzen naar een secret waar het certificaat in zit. Dus feitelijk doe je SSL offloading in Nginx.
Stel, ik zou graag speciale zaken willen, zoals een URL rewrite. Kan dat ook?
Je kan de speciale zaken extra doorgeven aan de ingress via annotations. Annotations is een manier in Kubernetes om extra informatie door te geven vanuit objecten die niet van tevoren gedefinieerd zijn. Voor een rewrite zet je dan bij de annotations Nginx ingress kubernetes.io, dat is dan het object, en /rewrite target, /, om het te escapen, $2. Dat is een voorbeeld, maar ik heb een URL bij de show notes gezet voor meer referenties. Er worden tegenwoordig zoveel leuke zaken ondersteund dat het bijna niet bij te houden is. Wat ik een hele leuke vind, is een rate limit tegen DDoS attacks.
Maar stel, ik heb die rate limiter nog niet om wat voor reden dan ook. En door een DDoS gaat mijn applicatie offline. Dan lijkt het me aannemelijk dat ik een errorpagina van Nginx krijg. Zijn deze ook aan te passen?
Ja, je kan alle errorpagina's aanpassen. Je kan in zijn geheel een eigen 404 pagina maken of een 500 pagina. Net zoals de normale in Nginx. Dat is super handig als je applicatie niet beschikbaar is. Maar als het goed is die altijd beschikbaar. Want daar zorgt Kubernetes toch voor?
Jazeker, maar ik weet dat je applicatie hier geschikt voor moet zijn. En dat zijn ze niet allemaal. Maar nog een vraag. Sorry, maar ik ben al even bezig, want ik vind dit wel een leuk onderwerp. Stel, ik heb een DNS ingesteld, maar er is geen ingress-object voor die URL.
Net zoals een errorpagina kan je instellen dat het IP-adres gaat naar een standaard service. En bij deze service kan je weer een pagina neerzetten, een standaard pagina, waar die standaard heen gaat.
Oké, nu ga ik het wat moeilijker maken. Onze klant wil nu 2 ingressen op 1 cluster. Kan dat ook?
Dat is geen probleem. Je kan 1 of meerdere ingressen op 1 cluster zetten. Maar in mijn optiek zou je het niet nodig hebben. Waarom zou je meerdere externe IP-adressen nodig hebben als alles toch via 1 kan? Je moet wel bedenken dat die 1 ingress die je standaard hebt dubbel uitgevoerd hebben. Dus 2 zal niet voor een failover situatie nodig zijn, omdat de hele stack al redundant is.
En nu werkt alles al heel goed, denk ik. Maar stel, ik wil toch nog de logging bekijken. Ik vind dat stiekem toch wel fijn.
Ja, je kan natuurlijk altijd in de logfiles van de container kijken, van de Nginx container. Maar er is ook een hele vette plugin die je kan installeren bij kubectl. Deze plugin kan je ophalen via Krul. En zijn beste features zijn dat hij kan de config laten zien. Als je kubectl ingress Nginx conf laat start, dan laat hij de hele config zien. Je hebt ook een linter die erin zit. Dan controleer je alle configs in de cluster. En je kan ook logs laten zien door het commando logs aan je kubectl toe te voegen.
Ah, die plugins zijn wel leuk. Maar je had het net ook over certificaten. En ik weet uit ervaring dat certificaten altijd een gedoe zijn.
Klopt. Certificaten zijn iets om goed op te letten. En we kunnen certificaten op een aantal manieren benaderen. Het is altijd complex, maar we proberen het zo makkelijk mogelijk te maken. Je kan bijvoorbeeld een wildcard-certificaat of een domeincertificaat van een leverancier van zoals GlobalSign gebruiken. Vaak gebruiken we daar een website voor, sslcerts.nl. Deze optie werkt altijd. Maar je moet wel opletten dat deze certificaten maar een tijdelijke geldigheid hebben. Vaak is dat 1 of 2 jaar. En je moet hem dus handmatig verversen en dus een nieuw certificaat kopen. En hier gaat het vaak mis.
Gelukkig maken wij altijd gebruik van monitoring voor de geldigheid van certificaten. Want het zal niet de eerste keer zijn dat een certificaat ergens verloopt. Maar je had het over nog een optie.
Ja, je kan ook de Cert Manager gebruiken. Cert Manager maakt automatisch certificaten. En als validatie wordt het domein gebruikt. Dit zijn normale certificaten die als root certificaat Let's Encrypt gebruikt. Dus deze zijn gewoon geldig voor in je browser. Deze zijn maar een maand geldig en moeten met regelmaat vernieuwd worden.
Dit kan hoop ik wel automatisch.
Ja, dat gaat volledig automatisch. Maar je moet wel zorgen voor toegang op een DNS van je domein hebben. Anders kan je het niet gebruiken. Althans, kan wel, maar niet zo heel makkelijk. Maar dan moet je een hele eigen DNS maken en dat is allemaal ontzettend complex. Maar de Cert Manager maakt gebruik van Let's Encrypt om certificaten te maken. Let op, er zit wel een rate limit op. Je kan niet onbeperkt certificaten aanvragen.
Het is dan ook wel slim om hier de geldigheid van de certificaten te controleren. Want anders gaat het na een maand al mis. Deze podcast is een initiatief van ACC ICT. En wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl via Spotify, Apple, Google Podcast en alle andere favoriete podcastproviders. Ben je na het luisteren van deze podcast nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van Kubernetes? Ga dan naar k8spodcast.nl/masterclass en schrijf je in voor de gratis interactieve Kubernetes Masterclass van ACC ICT.